Oké, mijn naam is Jan van der Vis. Ik ben tot geloof gekomen toen ik een paar kilometer verderop woonde, in Benthuizen. Ik had een bedrijf in Den Haag en ik woonde in Benthuizen. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik ben opgegroeid in een streng orthodox gezin. Op de Veluwe, in Putten. En heeft u misschien wel eens gehoord van die ramp die daar heeft plaatsgevonden in 1944, toen er 600 man zijn weggevoerd. En een van die mannen was mijn vader. En die is meegevoerd daarheen samen met de broer van mijn moeder. En mijn vader is een dag voor de bevrijding overleden. Hij kon het niet meer aan. En vlak voordat hij stierf zei hij tegen de broer van mijn moeder, Willem. Willem, als jij het wel redt, als jij terugkomt in Nederland, vertel dan tegen mijn vrouw Annie dat ik bij Jezus ben. En dat ik ernaar verlang haar daar te ontmoeten. En dat is gebeurd. Mijn vader had Jezus leren kennen in een concentratiekamp in Duitsland. Mijn moeder is gaan zoeken toen ze dat hoorde van haar broer Willem. En de Bijbel zegt, als je zoekt, zul je vinden. Dus mijn moeder vond. Maar mijn moeder kwam wel terecht in de hervormde kerk op gereformeerde grondslag. En daar groeide ik op. En dat was wettisch, dat was flink wettisch. En al mijn vriendjes hadden geen vader, of veel van mijn vriendjes hadden geen vader. En veel van de mensen, mijn moeder niet, maar veel vrouwen liepen ook in het zwart. En het drukte allemaal zo neer, dat toen ik naar militaire dienst moest, naar mijn middelbare school. Toen heb ik Putten vaarwel gezegd, waar we terecht gekomen waren. We zijn eigenlijk Ermeloers, maar we woonden op de grens van Putten, op gemeentegrond van Putten. En ook omdat ons huis plat gebombardeerd werd, kreeg mijn moeder dus hulp in Putten en zodoende kwamen wij in Putten terecht. En ja, daar ben ik dan opgegroeid en toen ging ik naar militaire dienst en naar de middelbare school. En toen dacht ik, dikke neus Putten, dikke neus kerk, dikke neus God, nu ga ik leven. Nou, dat heb ik gedaan. Tot mijn 30ste jaar. Toen woonde ik in Benthuizen. En toen zat ik zo in de puree en in de ellende en weet ik van, het had me geen geluk gebracht. En daar heb ik de Heer Jezus leren kennen. En ja, dat is het mooiste moment van je leven. Ja, dat vrij snel daarna. Ik had natuurlijk een goede achtergrond. Ik had wel aardig wat van die Bijbelkennis. Ik kende God niet, maar ik kende de Bijbel behoorlijk goed vanuit die, want ik moest altijd in de catechisatie en werd altijd uit de Bijbel gelezen thuis. En ik schiet me ineens wat er binnen. Ik reed een keer. De vader van Esther en Hans Timms. Hans Timms' vader. Hans die opereert nu weer ergens in IJsselstein of Nieuwegein. Daar is hij ergens weer bezig. Van Esther hoor ik niet zo gek veel meer. Maar die hadden een campagne. Hans en Esther hadden een campagne in Zwolle. En zijn vader woonde in Zoetermeer. En die wilde zo graag naar zijn zoon. Maar die had een beroerte gehad. Toen zei ik, nou, maakt niet uit. Ik rij u naar Zwolle. En dan, dat is ook toen de geestelijke vader van mij geworden. De vader van Hans Timms. Met al mijn problemen kon ik bij hem terecht. Daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. Hij was ooit oudste geweest in de gemeente van Broeder Maasbach. Dus daar kwam ik toen ook nog. Daar heb ik ook nog van genoten. Echt genoten. Moet ik eerlijk zeggen. Als s'avonds bij mij om 11 uur de telefoon ging, dan wist ik dat was Johan Maasbach die eventjes een praatje maakte. Maar ik reed naar Zwolle. En toen zei ik tegen broeder Timms, op een gegeven moment, we reden bij Gouda in de buurt, vanaf Zoetermeer. En toen zei ik, één ding begrijp ik niet. Ik had een bedrijf samen met een compagnon. En ik leerde Jezus kennen. En ik zei tegen broeder Timms, waarom leer ik nou Jezus kennen en mijn compagnon niet? Nou ja, wij gingen naar Zwolle, we hadden daar een geweldige avond die Hans Timms verzorgde. En we kwamen weer terug. En we waren weer in de buurt van Gouda. En toen zei ik tegen broeder Timms, ik heb een biddende moeder gehad. Hij zei, Jan, had me dat nou in het begin van de reis verteld. Ik heb de hele avond lopen denken, wat moet ik Jan vertellen, waarom hij wel en zijn compagnon niet? En dat was het, een biddende moeder. Maar dat had ik niet in de gaten, totdat ik zelf de Heer Jezus leerde kennen. Toen had ik ineens in de gaten dat ze vreselijk voor me gebeden heeft. En daarom ben ik ook eigenlijk een man van gebed geworden. En dat is eigenlijk ook het thema waar ik het een aantal keren met u over wil hebben. Want daar gaat het om. Want we kunnen van alles verzinnen. We kunnen van alles organiseren. We kunnen alles doen. Maar als we Jezus niet kennen en hem niet zoeken, zullen we nooit gelukkig worden. Want ook mijn leven is niet over een leien dakje gegaan. Het is soms zo mooi als je mag spreken, zo hier en daar. Maar ik heb ook het een en ander meegemaakt. En weet je, al die moeilijkheden hebben me alleen maar dichter bij Jezus gebracht. En dat is de enige plek. Of je nou jong bent, ik zie ook jonge mensen zitten, jonge mensen. Kies. Ik zal deze jongeman daar. En die dame ook met een oorbelletje. Het is Jezus die het verschil maakt. En vrij snel nadat ik tot geloof gekomen was, toen ik in Benthuizen woonde, ik dacht dat ik een visie had om allemaal boekwinkels te beginnen. Want ik had God leren kennen door een boek. En in het pandje, vanochtend hoorde ik nog een van de broers het zeggen. Dat had ik op een van de 10 dagen verteld, kom ik zo terug. Ik dacht, toen waren er nog niet zoveel van die evangelische boekwinkels. Ik denk, ik ga een heel keten door Nederland met evangelische boekwinkels doen. Want ik ben sommigen in de 10 dagen biddende vasten, want daar kennen sommigen mij van. Die noemen mij nog Jan Boek. Want ik probeer altijd boeken te verkopen. Omdat ik zelf de Heer Jezus heb leren kennen door een hoek. En daar kreeg ik een pandje in het winkelstraatje, het oude winkelstraatje van Zoetermeer. Maar ja, toen ging bij mij de telefoon. En toen was daar de toenmalige directeur van Open Doors. En die zei, Jan, we zouden het zo fijn vinden als we met je mochten praten. Er is een Amerikaan en die wil jou ontmoeten. Hij gaat weer terug naar Amerika, maar hij zou jou graag willen spreken. Nou, ik, heb ik ja tegen gezegd. En om een heel lang verhaal kort te maken, ik kan niet alles vertellen, maar ik ben naar Open Doors gegaan. En toen zat ik met dat mooie pandje in Zoetermeer. En toen ben ik naar Daan Bonte gegaan, de toenmalige eigenaar van de Goede Herder in Den Haag. Want daar had ik dat boek gekocht wat mijn redding bracht. En toen zei Daan, na een maand erover gedacht hebben, ik belde hem weer op, want hij had niet gereageerd. En zei, nou, de Heer heeft niet gezegd dat ik het niet moet doen, dus ik doe het maar. En hij heeft het gedaan. Het is een betere boekwinkel, lopende boekwinkel nog geworden dan Den Haag. Maar toen heb ik het geweldige voorrecht gehad om bij Open Doors te komen. Daar heb ik heerlijke, prachtige jaren gehad. De eerste 5 jaar dat ik daar was, ze hadden me aangenomen om het werk bekend te maken in Europa van Open Doors, om dingen in Europa op te zetten. En daarna ben ik dan directeur geworden van Open Doors en heb in die tijd prachtige dingen mogen beleven. En achteraf zie je dan ook weer Gods hand daarin. Weet je, ik mocht mensen ontmoeten, kroonjuwelen mocht ik ontmoeten. En die hetzelfde ervaren hebben als wat ik net deelde. Het enige verschil in het leven is Jezus. En zijn nabijheid. En waarom zoeken we die nabijheid dan zo weinig? Terwijl dat eigenlijk ons leven pas waardevol maakt. Ons leven pas zin geeft. Ons leven pas doet leven. Er zijn zoveel mensen, ze ademen, maar ze leven niet. Er zijn zoveel christenen, ze ademen, maar ze leven niet. En God wil dat we leven, dat we helemaal vol van hem zijn. Hem zoeken, met al onze problemen, met al onze sores. En dat leerde ik in die vervolgde kerk. Ik was een geweldig gezegend man. Waar dan ook, of het nou in Rusland was of in China, waar dan ook mocht ik die mannen van God ontmoeten. En daar heb ik van genoten. Het enige wat ze ons leerde, dicht bij Jezus te blijven. Dan kun je zelfs zeggen dat je ontmoet dan een voorganger die 5 jaar in de gevangenis gezeten heeft. En dan tegen je zegt, het was de mooiste tijd van mijn leven. Of Frida ontmoet ik in Tajikistan. En 7 kinderen. En haar man zit in de gevangenis. En ik ben daar. En ik zeg, Frida. Ik begrijp dat je het ervoor over hebt, dat je man en jij Jezus willen volgen. Maar je kinderen, die groeien op zonder vader. In die essentiële jaren van hun leven groeien ze op zonder vader. Wat vinden die ervan? Dan zegt ze, Jan, ik kan je er eigenlijk geen antwoord op geven, maar omdat je dat zo vraagt. Een paar weken geleden, want ja, je mocht natuurlijk nooit in een kerk een bidstond houden. De jeugd kwam iedere week bij elkaar om te bidden, maar dan weer het ene adres, dan weer het andere adres. En daar op het adres waar ze kwamen, in dit geval naar Frieda, die zei, dan moest ik zorgen voor eten en drinken, want dat ging een groot aantal uren door. Nou, die bidstonden, die waren niet even een uurtje. Die waren van begin van de avond tot diep in de nacht. Maar toen zei ze, toen hoorde ik één van mijn zoons bidden. En die zei, Vader, dank u wel voor het voorbeeld wat mijn vader voor mij is. En toen ging mij naar, wow, wat is dit? Hoeveel vaders in Nederland kunnen dat hun kinderen horen bidden? Het dicht bij Jezus zijn. En dan hoef je niet alleen maar in de puree te zitten. Dan hoef je niet alleen maar in moeilijkheden te zitten. Maar dan moet je gewoon het verlangen hebben om dicht bij hem te zijn. Om van daaruit ja, echt te gaan leven en te gaan opereren. Nou, ik heb daar kostelijke jaren gehad bij Open Doors. Toen later ben ik weer zakenman geworden. En nou, sinds 2006, en daar ken ik enkele van u, en dan is mijn verhaaltje een klein beetje rond. En dan weet u een beetje mijn achtergrond. Als ik dan preek, dan komen soms ook die dingen naar voren. Toen hoorde ik dat Herman Boon 10 dagen bidden en vasten had. En door mijn werk bij Open Doors was ik een man geworden van bidden en vasten. Niet omdat ik nou zo'n goede heilige man was. Maar als je gaat smokkelen en dan landen gaat waar het moeilijk is, nou dan wil je wel vasten. Als je dan begint, dan zeg je niet het eind van de dag. Nou, ik denk toch niet dat deze dag van de Heer is. Ik ga toch maar eten. Nee, dan zet je wel door. En als je voor die grenzen staat en je wacht dan nog een poosje voor die grens. Een paar dagen omdat je daar bezig bent in een hotelletje. Dan wil je wel vasten en je voorbereiden en je beukt op die deur in de hemel. Je wordt gewoon, als je in de tijd dat ik er werkte, ik ben natuurlijk van een wat oudere generatie, dan ja... Ja, dan word je een man van bidden en vasten. En ik was ook al een keer bij Pastor Sunday geweest in Kiev. Die had ook 10 dagen bidden en vasten. En dat wil ik meemaken, dat wil ik beleven. Nou, geweldige tijd heb ik daar gehad. Een fantastische tijd. Maar toen hoorde ik het van Herman Boon. En ik kende Herman Boon. Dus het was in Den Helder dat hij dat deed. Ik er naartoe. Ik zei, als jullie een plekje voor mij om te slapen, dan kom ik graag. Nou, ik ben er naartoe gegaan. Ja, toen hij daar bezig was met bidden en vasten, toen er gebeurde van alles. En hij kende mij, dus hij zei, Jan, kom erbij, joh, help me alsjeblieft. Dus ik ben hem gaan helpen een beetje met het bidden en vasten daar. Toen, een paar weken later, toen zei hij, ik heb een visie gekregen. De Heer die vraagt van me om 4 keer per jaar bidden en vasten te gaan doen in Nederland. En zou jij me daarbij willen gaan helpen? Nou, ik heb ervoor gebeden en ja, de Heer gaf daar erg veel rust en vrede over. En ik ben hem gaan helpen in 2006. En de afgelopen keer was de 29e keer dat ik het gedaan heb. En over de maand, dan is het de 30e keer, dan hebben we weer een zomervakantie, hebben we even wat rust. Maar waarom vertel ik dat nu? Ik kwam daar weer dezelfde principes tegen. Ik heb gezien en God heeft dat zo gestuurd. Want ik mag niet aan het, of nee, ik mag natuurlijk wel aan zijn programma komen. Maar ik kom niet aan het programma van Herman Boon. Herman Boon is Herman Boon, een geweldige dienstknecht van God. Op het scherp van de snede. Maar een geweldige, gezalfde dienstknecht van God, waarvan ik geniet iedere keer maar weer opnieuw. Maar daar heb ik mijn eigen plekje in gekregen. In dat hele gebeuren. En er zijn een aantal keren dat ik daar mag voorgaan. En de Heer heeft dat helemaal geleid. Dat kwam niet uit mezelf. Dat als je in die 10 dagen bezig bent. En het begon, ja, we waren klein. Toen ik begon met Herman waren we 70 man, denk ik. En Herman en ik. En heel langzaam heb ik een aantal mensen opgeleid. Die zijn mee gaan doen. Want ja, er vonden zoveel bevrijdingen plaats. Maar ik ontdekte iets. Er werden mensen wel bevrijd. Maar de blokkades waren niet weg. Want je kunt bevrijd worden van demonen. Nou, excuses, ik moet het nog even zeggen. Ik heb de hele week op bed gelegen met griep. En vannacht geen oog dicht gedaan. Omdat ik gisteren zo dom ben geweest even naar een appartement te gaan kijken. In de kou. En heb ik de hele nacht liggen hoesten. Ik ontdekte dat je kunt wel bevrijd worden van demonen. En dat is... vreselijk. Het is fijn dat daar een oplossing voor is. Maar de blokkades waren vaak niet weg. En toen leidde de Heer me naar iets En dat is weer hetzelfde wat ik iedere keer al heb gezegd. Dat is een ontmoeting met Jezus. Want wat is er namelijk gebeurd in de mensenlevens? Je bent met demonen in aanraking gekomen. En dat is vreselijk. Die hebben je leven verstierd, kapot gemaakt. En je wilde graag vanaf. Maar niet alleen omdat ze je bonden aan bepaalde dingen. Ze hebben je ook pijn gedaan. En die pijn moet eruit. En hoe kan die pijn er nou uit? Die pijn die kan er alleen maar uit als je naar Jezus toe gaat. Dus je hebt naast bevrijding heb je daar ook genezing nodig. En dat werd vaak en in het begin een beetje over het hoofd gezien. En ik krijg nu zulke geweldige getuigenissen van mensen die dan in die ontmoeting met Jezus bevrijd worden van de pijn waarin ze zitten. En ik heb ontdekt, lieve mensen, we zijn, Boskoop zal ook wel een gemiddelde kerk zijn. En als we met 500 man bij elkaar zijn, dan zitten we ook met elkaar als een gemiddelde kerk. En als je dan ziet wat er een rommeltje is in het lichaam van Christus. Hoe we verwond zijn geraakt. En als je dan iemand bent, zoals ik, die dan ook vanaf het begin erbij betrokken is en met ontzettend veel mensen hebt mogen bidden. En je ontdekt dat de meeste problemen ontstaan zijn in de beginjaren. En je gaat dan met die mensen naar God toe, naar de Heer Jezus toe. En je gaat vragen of Hij op die plek mag komen waar ze pijn hebben, waar ze echt en eruit wil halen. Wat eruit moet. Want weet je wat we doen? Als we in onze kinderjaren, dat is het probleem waar we mee zitten. Als we in onze kinderjaren beschadigd zijn geworden, ook ik, enorm. Ik ben door die hele druk waarin ik ben grootgebracht en zonder vader en noem maar op. Dingen die in mijn leven gebeurd zijn. Ik had een hele lieve moeder, een godvrezende vrouw, maar ik was en ben ook zwaar beschadigd geweest. Mijn moeder heeft zoveel pijn geleden. Dat heeft ze ook op mij gedrukt in die eerste kinderjaren. Daar weet ik allemaal niks meer van. Maar ik kom later in mijn leven wel dingen tegen in mijn leven, want ik kan terugbrengen naar wat er toen is gebeurd. Maar weet je wat we allemaal doen? Dat doet u, dat doe ik. Dan stop je lekker, lekker, diep, ver weg. Je hebt geen keuze, anders kun je niet leven. Er zijn dingen in uw leven gebeurd, misschien al voordat u geboren werd. Misschien was u al niet gewenst voordat u geboren was. Ik kom die verhalen tegen. Je wil het niet geloven. In christelijke kerken. Je wil het niet geloven wat sommige moeders doen om de vrucht. Nu is het abortus, is allemaal makkelijk. Je kunt zomaar een moordenaar worden. Het wordt je zo aangeboden aan alle kanten. Maar in onze tijd was dat niet het geval. En als ik dan met die mensen die ermee zitten, die zelfs ziekte van worden, horen wat die moeders hebben gedaan om die vrucht maar kapot te krijgen. Met de billen van de trap af. In de hoop om het maar kapot te krijgen. En als het dan niet gelukt is en het kind wordt toch geboren, iedere dag maar te horen, je had er niet moeten zijn. Wat dat doet met mensen. En dat is niet met één mens, maar met zo ontzettend veel mensen gebeuren er zulke nare dingen. En dat zijn dan niet mensen van je denkt, als je die verhalen hoort, denk je dat is asociale gezinnen. Maar dat is ook helemaal niet waar. Waarom? Omdat ook de ouders, wij allemaal zitten met problemen die we hebben opgelopen, of voordat we geboren werden, of in die beginjaren van ons leven. En die hebben we allemaal diep, ver weg, weggestopt. En daar zit het. En het is een prutje. En dat prutje kan gaan zweren. En dat prutje kan zeer doen. Maar we proberen het eronder te houden. En zo leven we maar tot het einde toe. En dat is vreselijk. We hebben er een flinke deksel op gedaan. En dat doet ons overleven. Maar het zit er wel. En dan gebeurt er iets in je leven wat niet eens zo erg is. En dan begin je toch te stijgen. En dan denk je, waarom stijger ik nou zo? Waarom kan ik daar nou zo slecht tegen? Waarom heb ik daar nou zoveel pijn van? Waarom reageer ik daar nu zo kritisch op? Waarom ga ik nu, ja, stijgeren om... Je begrijpt het zelf niet eens. Nou, dat is een echo vanuit dat diep, vanuit die buik waar het opgeborgen zit, komt die echo weer naar boven. En die laat dan weer in alle hevigheid zien dat het er nog steeds zit. Dat je het hebt weggeborgen. En wat is het dan fijn dat je mag weten dat je met al die sores, al die problemen naar God toe mag gaan om het aan Hem te geven. Vaak hebben we, als we problemen hebben, willen we van onze problemen af. Ja, we willen er vanaf. Als dit mijn probleem is, dan wil ik het uitdoen en weggooien. En God zegt tegen jou en tegen mij, tegen u en tegen mij, gooi het niet weg. Gooi je rommel niet weg, geef het aan mij. En dat is wat God zo graag wil. Geef het aan mij dat je bewust die pijn, die rommel, die diep ver weggeborgen zit, dat je die aan Hem geeft. Ik heb wel geleerd door het leven heen, in de bediening bij Herman Boon, dat kost tijd. Dat kost een leven met God. Dat kost een wandel met God. Dat kost niet af en toe een gebedje na het eten en een kwartiertje stille tijd. Nee, dat kost een intimiteit met Jezus. Hem leren kennen, al je pijn aan Hem geven. Wil je ooit van al die rommel af? Waarom gaat het in de kerken vaak zo problematisch? Omdat we allemaal met dit soort problemen te maken hebben. We zijn allemaal van die beschadigde mensen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er iemand is die niet beschadigd is. We hebben ook nog een ander probleem, voordat ik dat Bijbelgedeelte. We hebben ook nog een ander probleem. Dat als dingen pijn doen, dan willen we geen pijn hebben. Dat willen we niet. Dus stoppen we het weg. Want we willen geen pijn hebben. Pijn is voor ons een vies woord. Terwijl pijn een zegen is. Als ik pijn in mijn buik krijg, dan ga ik met mijn pijn in mijn buik naar de dokter en die zegt dan, oei, dat is een blinde darm, die moet eruit. Als ik geen pijn had gehad, wat zou er dan gebeurd zijn? Had ik het waarschijnlijk niet naverteld. Pijn is een zegen. Pijn geeft aan, je kunt er wat aan doen. Er is wat niet klopt en daar kun je wat aan doen. En dat is ook met geestelijke pijn, dat is ook met innerlijke pijn. Vanuit veel verdriet die je hebt meegemaakt. Ook dan geldt precies hetzelfde. Gooi het niet weg, maar ga daarmee naar Jezus. Waarom hebben we zoveel melaatsen in de wereld? Omdat dat een ziekte is die je niet voelt. En dat is levensgevaarlijk. Als er dingen in je leven zijn die je niet voelt, dan is het alleen maar gevaarlijk. Dus je moet blij zijn met pijn, alleen hoe ga je met die pijn om? En wat is dan het resultaat daarvan? Nou, dat is dan wat ik zeg, een voorrecht van de bediening die ik mag hebben dan bij Herman Boon als zijn manesje van alles. En dat is gewoon heerlijk om te doen. En ja, ik moet ook eerlijk zeggen, het is niet dat ik zeg, joh, dat is mijn hobby. Demonen wegjagen en zo. Dat is niet een hobby. Maar ik zie mensen veranderen. Ik zie sommige mensen compleet veranderen. Ik zie sommige mensen hele nieuwe mensen worden. Nou, en dan ben ik alleen maar blij dat ik daar een klein beetje aan mag bijdragen. En dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Want ja, sommige mensen die gaan dan... Maar weet je, ik heb iedere keer me weer ontdekt. Ook nu, als ik dadelijk weer aan de 30e keer ga beginnen. Waar ligt mijn kracht? Mijn kracht ligt erin dat ik iedere keer met mijn rug tegen de muur sta. En er komt iemand weer met een verhaal. En dan sta ik met mijn rug tegen de muur. En raak ik soms een klein beetje in paniek. Dan denk ik, heer, wat moet ik hier nou toch mee? Wat moet ik hier nou toch mee doen? Wat moet ik hier nou toch op antwoorden? Hoe moet ik hier nou toch voor bidden? Heer. En dan iedere keer maar weer opnieuw zeg ik, nou joh, ik weet het ook niet, laat maar gaan bidden joh. Laat maar, ik ga maar gewoon praten met God. En als je gaat praten met God, dan ben je helemaal verbaasd wat er gebeurt. Dan gaat Hij aan het werk. Je moet ook iedere keer met je rug tegen de muur staan. Je moet het ook niet weten. Dat heb ik wel eens gedaan. Ik bad eens voor iemand op een bepaalde manier. Man, wat er allemaal gebeurde. Ik denk zo, die weet ik. Die ken ik. Hey. Dus een aantal keren later kom ik weer zo'n figuur tegen. Ik denk, die heb ik goed onthouden. Dat ga ik nu weer doen. Nou, het werkte voor geen meter. Want de problematiek was misschien wel hetzelfde, maar de persoon was totaal anders. Dus iedere keer maar weer opnieuw. En daar wil ik u tot uitdagen. Als ze mij uitnodigen om te spreken, dan mijn enige uitdaging is erin dat ik je zo graag met alles wat in me is bij Jezus wil brengen. En alles wat je dwars zit. Of het in de gemeente is, of in je privéleven, of andere dingen die je meemaakt in ziekte en ellende. En ik weet van al die dingen weet ik mee te praten. Maar dat je alleen maar bij hem te raden gaat. En ja, dan weet ik het ook niet. Maar als je met hem gaat praten. Als je met hem gaat praten, dan gebeuren de wonderen. Want je hoeft geen specialist in demonendrijverij te zijn. Of hoe het ook allemaal mag heten. Of in genezing. Want ik weet ook niet hoe dat moet. De genezer zelf moet het doen. Ik kan alleen door hem gebruikt worden om je bij de geneesheer te brengen. Zodat je van je pijn verlost kunt worden. En je kunt hem ontmoeten. En in die ontmoeting met hem, en daarom, ik heb zo'n koffer bij me. En denk, je weet het maar nooit van getuigenissen die ik dan bij me heb. Daarom doe je het. Soms doe je dingen die je eigenlijk niet moet doen. Er was een keer op in Alkmaar een dame. Prachtige mooie vrouw. Maar er was incest mee gepleegd. En af en toe, als ze dan in een christelijke setting kwam, dan werd het echt de duivel, weet je. Dan kreeg ze die klauwen, kreeg ze dan. Je keek echt in het gezicht van een demon. En een van mijn collega's, die moest voor haar zorgen, want het moet natuurlijk dames doen, er mogen mannen niet bij komen, maar ze werd soms zo sterk en zo agressief. Dus ik bleef een beetje in de buurt voor het geval het te erg zou worden. En op een gegeven moment kreeg ze weer zo'n aanval. En ze haatte Herman. Vooral die Herman Boon. Daar kon ze niet in de buurt komen. Die haatte ze. Achteraf was incest gepleegd door iemand die de leeftijd had van Herman Boon. En ze ging zo te keer en ik pakte de beet. Nou, ze krabde mijn gezicht open. De enige keer dat ik verbond geraakt ben. Een of twee dagen later deed weer zo'nzelfde situatie. Ze kreeg weer zo'n aanval. En ik liep er een beetje. Ik denk, wat moet ik nou doen? En ik doe iets wat ik helemaal niet mag doen. Ik stap op haar af. En ik sla mijn armen om haar heen. En ik ga haar woorden toespreken in de naam van God, mijn lieve kind. Wat ben jij mijn kostbaar bezit? En weet ik veel wat ik gebeden heb. En ze zakt zonder marmer weg en er staat een compleet nieuwe vrouw op. Compleet nieuw. Ik weet ook niet hoe het werkt hoor. Maar God doet het, weet je. Ik mocht even zijn mond zijn. Ik mocht even dingen namens hem uitspreken. Wat ik uitgesproken heb, weet ik niet meer. Maar ik liet me maar gaan. Toen op zaterdag we stopten. Toen kwam haar man naar me toe om me te bedanken. Nou, je hoeft mij niet te bedanken. Ik sta net zo verbaasd als jij. En hij zegt, ik heb een compleet nieuwe vrouw gehad. En dat is het mooie als je, ja, God mag dienen. Nou, we hebben in de Bijbel natuurlijk een aantal prachtige voorbeelden. Want God zegt niet. Oh, sorry. God zegt niet. Ja, hij wil het wel graag, maar hij zegt niet dat je foutloos moet zijn. Daarom ben ik ook zo blij met de Bijbel. Je hoeft niet foutloos te zijn. Maar hij zegt wel, alsjeblieft, kom bij mij. Kom bij mij. Iedere keer, wat er ook gebeurt in je leven. Wat je ook fout doet. Dat maakt niet uit. Kom weer bij mij. Dat is wat God van je vraagt. Iedere keer weer. Dat is de harte wens van God. Die ook deze ochtend klinkt. Die ook tegen u zegt. Kom alsjeblieft bij mij. God geeft natuurlijk van die prachtige voorbeelden van. Ik neem u mee naar. Ik neem zomaar een voorbeeld. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Een overbekend verhaal. In Samuel 30. 3 dagen later. Ik gebruik de NBV-vertaling. Drie dagen later kwamen David en zijn mannen bij Siklag aan. Tijdens hun afwezigheid hadden de Amalekieten een plundertocht ondernomen in de Negev. Ook Siklag hadden ze overvallen. Ze hadden de stad in de as gelegd en de vrouwen van jong tot oud als gevangenen weggevoerd. Er was niemand gedood, maar ze hadden de vrouwen op hun tocht meegevoerd. Toen David en zijn mannen bij Siklag aankwamen en zagen dat de stad in as was gelegd en dat hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen. Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen dat ze hem dreigden te stenigen. Daarom zocht hij steun bij de Heere zijn God. Hij vroeg de priester Abiatar, de zoon van Achimelech, om met hem het priestergewaad bij hem te komen. Abiatar kwam met het priestergewaad en David raadpleegde de Heer. Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde de Heer. Achtervolg hen, je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. David ging met zijn 600 mannen op weg. Bij het dal van de Bezor gekomen hielden de achterblijvers halt. 200 man die te uitgeput waren om het dal over te steken. Met 400 man zette David de achtervolging voort. Onderweg vonden ze een Egyptenaar die bij David werd gebracht. Hij kreeg wat brood te eten en water te drinken en ook gaven ze hem een plak gedroogde vijgen en 2 plakken rozijnen. Daardoor kwam hij weer op krachten. Hij had namelijk 3 dagen en 3 nachten niets gegeten of gedronken. Daarna vroeg David hem bij wie hij hoorde en waar hij vandaan kwam. En hij antwoordde, ik ben een Egyptenaar, de slaaf van een Amalekiet. Toen ik 3 dagen geleden ziek werd, heeft mijn meester me achtergelaten. We waren op plundertocht in de Negev en hebben overvallen gedaan op de Keretieten, de Judeërs en de Kalebieten. En Siklag hebben we in de as gelegd. Kun je me de weg wijzen naar jullie bende, vroeg David. Dat wil ik wel doen, antwoordde de Egyptenaar, maar zweer me dan eerst bij God dat u me niet zult doden of aan mijn meester uitleveren. De Egyptenaar leidde David naar het kamp van de Amalekieten. Daar zaten ze in groepjes verspreid te eten en te drinken. Ze deden zich te goed aan de enorme buit die ze in het land van de Filistijnen en in Juda hadden vergaard. De volgende dag overviel David hen en bestookte hen van de vroege ochtend tot de late avond. Niemand ontkwam op 400 jonge mannen na, die op hun kamelen wegvluchten. Alles wat de Amalekieten hadden weggeroofd, viel nu in Davids handen. Ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij. Niet het minste of geringste van de buit ontbrak. Alle kinderen waren er nog en alles wat ze verder maar hadden meegenomen. Alles werd door David mee teruggevoerd. Hij legde beslag op de schapen, geiten en runderen. Die werden meegevoerd voor hun eigen vee uit. Dit is Davids buit, zo zeiden ze. Gaat het wel goed? Ik hoor iedere keer... U niet, ik wel. Ik hoor iedere keer een... En doe ik dat? Dat doe ik. Oh, hoe voorkom ik dat? Toen David weer terug... Ja, misschien omdat mijn stem wat extra door alle gehoest... Toen David weer terugkwam in het dal van de Bezor, werden hij en zijn mannen opgewacht door de 200 man die daar waren achtergebleven, omdat ze te moe waren om met hem mee te gaan. Hij ging naar hen toe en vroeg hun hoe het met ze was. Onder de mannen die met David waren meegegaan, was echter een aantal kwaadwillige lieden die zeiden, omdat zij niet met ons zijn meegegaan, krijgen ze niets van de buit die wij heroverd hebben. Ze kunnen hun eigen vrouwen en kinderen terugkrijgen en dan moeten ze maar gaan. Maar David zei, nee mannen, geen sprake van. Het gaat hier om een geschenk van de Heer. Hij heeft ons gespaard en de bende die ons had overvallen aan ons uitgeleverd. Denken jullie dat iemand het met jullie eens is? Nee. Degenen die hebben deelgenomen aan de strijd krijgen evenveel als degenen die zijn achtergebleven om de spullen te bewaken. Ze moeten de buit samen delen. Nou, we kunnen geweldige dingen van deze man van God, David, vertellen. Maar iedere keer komen we weer tot de conclusie dat waar lag de kracht van David? In zijn relatie met God. En dat toont ook dit verhaal weer. En ik heb het hele verhaal even gelezen, omdat hij... Dit is zo'n geweldige man van God. Als je koning David vergelijkt... Hij is daar nog geen koning, maar dat wordt hij dan wel. Maar als je koning David vergelijkt met Saul... David heeft meer fouten gemaakt dan koning Saul. Maar wat is het verschil? Hij zocht iedere keer weer God op. Met alles wat in hem was. Met zijn hele hart. En dat is wat God van jou en mij vraagt. Wil je gelukkig worden? Wil je, en ik zie veel jonge mensen in deze kerk. En dan zeg ik, jonge mensen, je laat toch niet zomaar je leven voorbij sukkelen. Om dan aan het eind van je leven te zeggen, nou het was hij. Huisje, tuintje, boompje, beestje. Als je toch jong bent met de mogelijkheden die we hebben in 2013 en de jaren die nog komen totdat de Heer terugkomt. Man, gebruik het en zet je helemaal in. En ik kan je vertellen hoe je die weg kunt vinden. Dat is door bij hem te zijn. Net als David. Waar had David het geleerd als schaapherder? Dit was een man die had geleerd om dicht bij God te zijn. Met alles wat in hem was. Hij had God zo lief. Hij maakte fouten, ja. Maar had God lief. En deze man kon daarom zo geweldig gebruikt worden. Het is de enige waarover de Bijbel schrijft dat het een man was naar Gods hart. Met al zijn fouten. Maar waarom met al zijn fouten? Dus of wij fouten maken, daar gaat het niet om. Sommige mensen die denken, ja, ik kan geen oplossing krijgen voor mijn problemen, want ik heb fouten gemaakt. Ik doe zoveel fout. Dat is een leugen. Dat is diegene die op je schouder gaat zitten, die je probeert eronder te houden. Want een fout is voor God nooit... Een halt om jou niet te willen helpen. Hij wil alleen met jou praten, met jou in overleg gaan. Hij wil dat jij met hem praat. Hij wil dat jij hem je gezicht laat zien. En hij wil tot jou praten om dan in dialoog met elkaar datgene te gaan doen waarvoor God je heeft gemaakt. Want God heeft in ieder van ons gemaakt met een speciaal doel. En ik begrijp er ook niks van waarom ik in mijn leven van die dingen heb meegemaakt als die ik heb meegemaakt. De negatieve, maar ook de positieve dingen. Ik begrijp er achteraf helemaal niks van hoe God dat heeft geleid. Maar ik was altijd wel. In het zaken doen was ik een man. In het zondigen, als ik dan zondig, dan ook goed. Dan haal ik er ook alles uit wat erin zit. Nou, dat bracht me niet ver. Maar voor de Heer ook. Dat is iets radicaals. En ik wil jullie uitdagen om radicaal te zijn. Om je leven aan God te geven. Helemaal voor hem te gaan. En dan kun je de moeilijkheden aan. Waar je doorheen komt. Kleine moeilijkheden, grote moeilijkheden. Ik mag terugzien op een mooi leven als ik dadelijk naar de Heer ga. Maar ik heb wel het een en ander voor de kiezer gehad. Dat was ook met koning David. Ik wil u uitdagen een man te worden als koning David. Moet je je voorstellen wat hier gebeurt. Wat we ook gelezen hebben met elkaar. David kreeg het zwaar te verduren, staat er in vers 6. Want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen, dat ze hem dreigden te stenigen. Nou, over moeilijkheden gesproken. Sorry. Over moeilijkheden gesproken. Dat zijn eigen mannen, die 600 mannen, die wilden hem gaan stenigen. Over iets waar hij niks aan kon doen. En hoe lost hij het op? David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij ging niet vechten, hij ging niet de grote mond opzetten, hij ging niet tekeer. Hij ging niet eens eventjes de les lezen van wie zijn jullie nou, wat denken jullie wel? Daar kan ik er ook helemaal niks aan doen. Jullie met je grote mond, dan kan je mij wel willen stenigen en dababababababababa. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. En ik denk dat we in ons leven, in de problematieken waarin we terecht zijn gekomen, een geweldige zegen kunnen gaan zijn als we dat ook gaan doen. Als we ook die moed nemen om te zeggen, na een probleem, wat het ook is, wat ik ook voel, ook al denk ik dat ik gelijk heb, maar ik sterk me in de Heere mijn God. Ik ga bij God zoeken. Ik ga naar God toe. Ik ga het met Hem overleggen. Ik ga met Hem praten. Ik weet niet hoe het... Ik ken deze gemeente helemaal niet, hè? Maar ik spreek wel eens in gemeentes. En ik behoor zelf ook tot de gemeente. Nou, bij ons, in de gemeente waar ik toe behoor, de bidstonden, om eerlijk te zijn, die is er niet. Die is gewoon geen bidstond. Ja, nou, de gevolgen zullen dan ook denk ik niet uitblijven. Want ook met elkaar, het is in je persoonlijk leven dat bidden. Dat is zo essentieel. We hebben geen idee wat we met bidden kunnen bereiken. In de aanwezigheid van God, wat er dan kan gaan gebeuren. Als je dat privé doet, of als echtpaar, of man en vrouw, of met je kinderen. Maar ook in de gemeente. David deed dat wel. Hij sterkte zich en de Heere zijn God. En om dan de volgende stap te doen, ging hij niet lopen schelden. Hij ging gelijk de priester erbij halen en zei tegen de priester, wat moet ik doen? Moet ik aangevallen, ja of nee? Hij ging gelijk naar God. En hij liet het God oplossen. En hier ging het antwoord wel heel erg snel. Ik weet niet of het ook werkelijk zo snel ging als we het hier lezen. Vaak gaan antwoorden niet zo snel dat als je een probleem hebt, dat je dan denkt, nou even je gebedje en het is opgelost. Dat is niet mijn ervaring. Maar mijn ervaring is wel dat als ik de Heer blijf zoeken, dan komt er een oplossing. Linksom, rechtsom. Soms niet op mijn manier. Ik heb altijd mijn manier dan wel klaar. Want ik denk dan zo moet de Heer mij de oplossing bieden. Ik weet nog toen ik in Benthuizen woonde. Ik wilde niet naar Open Doors. Ik had helemaal geen zin in mijn Open Doors. Ja, een keer een smokkelreisje maken. Want daarom kenden ze me. En daarom hadden ze mijn gegevens gekregen. Ik denk, ja, dat vind ik wel leuk. Een keer een smokkelreisje maken. Maar altijd in die spanning te zitten. Daar had ik helemaal geen zin in. Maar ja, bij Open Doors zeiden ze, Jan, waarom kom je de keertje 3 dagen het proberen? Okay, ik ben naar 3 dagen in Ermelo gegaan. Mijn geboorteplaats. Dus ik kwam weer terug in mijn geboorteplaats. Drie dagen. Na 3 dagen zegt de toenmalige directeur... Nou Jan, wat doe je? Ik zei, nou ik doe het niet. Het boeit me niet. Ik bedoel, ja. Ik had maar die vieze met die boekwinkel natuurlijk. Boekwinkels. En hij zegt, weet je wat? Als je naar ons toe moet komen, dan moet je huis in Benthuizen verkopen. Ja, dat klopt. Hij zegt, en ik was al bij de makelaar geweest, en ik weet niet meer het exacte bedrag, maar het was iets van 250.000 gulden was mijn huis toen waard. Hij zegt, dan ga je terug. En ik had even stopgezet, omdat er allerlei dingen moest ik nou wel. Dan ga je naar de makelaar en dan zeg je tegen de makelaar, je maakt er geen 250 van, je maakt er 275.000 van. En als dat lukt, dan kom je in Ermelo. Ik denk, ja. Ik was helemaal niet zo'n... Ik denk, wat is dat nou weer voor raar gedoe? Kun ik zo met God omgaan? Dat wist ik helemaal niet. Ik denk, nou... Ja. Ja, en ja, ik van Ermelo reed ik dan terug over de snelweg richting Benthuizen. En ik zat zo in mijn auto dat weer te overdenken. En ik denk, ja, waarom eigenlijk ook niet? Ja. Maar ik had het licht proberen, ja. Ik word er niet armer van. Nee. Dus ik heb dat gedaan. Ik belde de makelaar op. Ik zei, makelaar, ik zet mijn huis opnieuw in de verkoop. En die 250, het moet 275 worden. En ik hoorde een beetje een rare geluid aan die andere kant van de lijn. Hij zei, meneer Van der Vis, die 250 is al zo'n mooie prijs. Dit is onzin wat u daar doet. Ik zei, ja, lieve makelaar, je kan praten wat je wil en je kan helemaal gelijk hebben, maar ik wil het verkopen voor 275. En anders gaat het deal niet door. Hij zei, nou, we kunnen het altijd proberen. We kunnen altijd weer gaan zakken. Ja. Maar ja, ik zei niks tegen hem. Dus hij zei, hij kwam het bord in de tuin zetten op een vrijdagmiddag. Hij zegt, meneer Van der Vis, één ding wil ik u zeggen. U kunt dan misschien een hele goede computerverkoper zijn. Want ik had een IT-bedrijf. Hij zegt, maar ik verkoop huizen. Als mensen komen, dan zeg je, dan moet je bij de makelaar zijn. U gaat zich daar niet mee bemoeien. Nou, oké, prima. Afgesproken. Zaterdagmorgen. Daar gaat de bel. En er staat een echtpaar voor de deur. Ja, we zien het bord in de tuin. Zouden u huis eens mogen zien? Ja, wat moet je dan zeggen? Ja. Dus ik laat mijn huis zien. En nou, we waren beneden weer. En wat vraagt u ervoor? Ik zei, nou, 275.000. Ja, toen werd het stil. Nou, zeiden ze, we nemen wel contact op met de makelaar maandag. Ja, prima, joh. Nou, dus ik heb er ook niet over nagedacht. Op maandag belt de makelaar me op en die zegt, ik heb hier mensen die willen nu huis zien. Nou, kom maar. Dus die makelaar die komt. En die mensen die zien het huis en de makelaar gaat weg met die mensen. En een uurtje later belt hij me op. Hij zegt, meneer Van der Vis, uw huis is verkocht. De mensen kopen het voor 260.000 euro. Gulden. Ja, daar zat ik. Want dat was natuurlijk wel een mooi bedrag. Daar zat ik. Maar ik denk, ja, ik moet voet bij stuk. Ik heb met God een afspraak gemaakt. Dat moet ik ook. Ik zei, meneer de makelaar, ik moet eerlijk zijn. Er zijn zaterdag mensen geweest. En die zeiden dat ze vandaag contact met u zouden zoeken. Hij zei, meneer Van der Vis, die mensen wilden van u af zijn. En daarom zeiden ze dat maar. Want hoe moesten ze het gesprek beëindigen? Ja, daar hoort u nooit meer van. U bent zo dom als u dit bod afslaat. Ik zeg, en toch sla ik het af. Weer een uur of twee uur later gaat de telefoon. Meneer Van der Vis, uw huis is verkocht voor 275.000 gulden. Ik ontmoette later die mensen. Toen zei ik, hoe zijn jullie zo gekomen om het te doen? Toen zeiden ze, we waren zo bang dat een ander het zou nemen. Dat we dachten, we pakken het gewoon. De buren, die dachten, hé, dat is lekker eten. Dat ga ik ook proberen. En die kregen hun huis niet verkocht. Als je de dingen met God doet, ook al was het voor mij even wennen, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je de dingen met God, en dit is dan een extreem voorbeeld, maar dat is met alle dingen van je leven, de dingen doen met God. Ja, het gevolg was natuurlijk wel dat ik naar Open Doors ben gegaan. Dus ja, zo doen we het wel weer bij Open Doors. David kreeg het zwaarder van de Heer. Ze wilden hem zelf stenigen. Maar hij zocht hulp bij de Heere zijn God. Hij zocht God en ja, de priester zei aanvallen. Het is hem gelukt. De hele buit binnen. 200 die waren zo moe, die bleven achter. En dat vind ik dan zo'n geweldige man van God. En wat zijn wij dan vaak van die vervelende mensen ook in met elkaar omgaan. Dat we elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Wat is dan deze David? De man die met God leefde. Die wist dan ook de juiste beslissingen nemen. Want het werd een regel die altijd werd gehandhaafd, hebben we gelezen. Nee, degenen die hebben deelgenomen aan de strijd krijgen evenveel als degenen die zijn achtergebleven om de spullen te bewaken. Ze moeten de buit samen delen. En zo gebeurde het voortaan. Deze regel die door David is ingesteld geldt in Israël tot op de dag van vandaag. Hier zie je als een man van God beslissingen neemt. En u, ook u en ik, wij zijn ook mannen of vrouwen van God. We zijn ook door God geroepen om beslissingen te nemen. Misschien zulke kleine of zulke grote, maar daar gaat het niet om. God wil u uitdagen om de beslissingen te gaan nemen die vanuit zijn troon komen. En dan ga je een heel andere gemeente krijgen. Dan ga je een heel ander leven krijgen. Dan wordt het leven ineens heel anders. Als je iedereen het licht in de ogen gunt. Als je van iedereen weet, we zijn allemaal beschadigde mensen. We hebben allemaal onze problemen. En bij de een komt dat op de ene manier naar boven. En bij de ander komt het op een andere manier naar boven. Maar we kunnen soms, als we een beetje kritisch zijn op iets of wat dan ook. Dan kan het zijn omdat er in die vroege jaren wat gebeurd is. Nou, denk er maar aan dat er bij die David ook het een en ander gebeurd is. Als je dat hoort toen hij gekozen werd tot koning. Wat daar gebeurde, hoe hij werd afgewezen op een verschrikkelijke manier. En toen hij Goliath ging veroveren wat zijn broers dan ook zeiden. Ach, snotjong, ga toch naar je geiten toe. Wat moet jij hier met je grote mond? Deze man heeft constant afwijzingen te verduren gekregen. Ik ben geen theoloog om te weten of dat juist is. Maar ik hoorde, of ik las eens een keertje, dat zelfs zijn moeder en ouders ook gescheiden waren. Nou, in ieder geval, of dat allemaal waar is, weet ik niet. Het doet er ook niet toe. Ik kan me alleen wel voorstellen dat ook David een man was met beschadigingen. En die reageerde ook veel van zijn pijn. Misschien ook wel een stukje van zijn hoogmoed dat hij bepaalde dingen deed. Omdat er in zijn kinderjaren het een en ander fout is gegaan. Maar daar gaat het niet om. Ik wil u uitdagen deze ochtend. En daarom heb ik... Ik had van de week ook kunnen zeggen, nou, ik lig plat op bed met griep en koorts. Ik bel maar af. Maar als God iets voor ons heeft. En het gaat nu niet om Jan van der Vis. Het gaat niet om Jan van der Vis. Maar ik zou zo graag willen dat u een stapje verder ging met Jezus. En misschien zitten hier wel mensen die al geweldig met Jezus. Maar ik weet gewoon in het normale christelijke leven dat we vaak zo oppervlakkig zijn gaan leven. En het maakt het leven zo saai. Het maakt het leven zo waardeloos. Het zal je nooit geluk brengen, maar als er weer vuur gaat ontstaan, doordat je Jezus gaat zoeken. Doordat je je problemen aan hem wil gaan geven. Je hoeft niet per se naar een 10 dagen bid en een vaste van Herman Boon om je problemen opgelost te krijgen. Gelukkig niet. Er zijn van die geweldige voorbeelden, mannen van God. David had God ontmoet en hij zocht het iedere keer weer bij God. En daartoe wil ik u uitdagen. Zo was het ook met Abraham. Abraham was een man van God. Hij had God ontmoet en hij zocht God in alles. Het ging niet altijd goed. Hij maakte geweldige fouten. Maar toen Lot gepakt werd. En hij, Abraham, had ook kunnen zeggen toen Lot gepakt werd. Door de koning van Sodom en al die... Nee, die andere jongens. Die hem meenamen. En Abraham kreeg dat te horen. Had je ook kunnen denken, je eigen schuld, dikke bult. Had je maar niet het beste deel van het land moeten zoeken. Nou, kijk je er... Nou, je zoekt het maar uit. Abraham was niet zo. Hij ging er gelijk achteraan. Om zijn neef Lot te helpen. Een arrogant, eigenwijs kereltje, zoals we Lot een beetje kennen. Maar Abraham deed het. Want hij had een relatie met God. Hij wist wat God zou doen. En we moeten dingen doen die God van ons vraagt. En daartoe wil ik u uitdagen, lieve mensen. We moeten dingen... Laat ons leven toch niet verprutsen door wat dan ook. Laten we toch niet naar het eind van ons leven gaan en niet tot onze bestemming gekomen zijn. Of je nou jong bent of oud, God heeft een plan met uw leven. Dat ontdek ik ook. Ik ben bijna 70. En God wil me gebruiken en ik ben er blij om. En ik wil dat doen tot aan het eind van mijn leven. Het zou vreselijk zijn om de Heer niet te dienen. En ik heb al gebed genoemd en ik mag nog een keer terugkomen. En ik wil dan ook wat meer vertellen over gebed. Want dat is het mooiste wat er maar is. Dat ook zwaar. Maar het mooiste wat er is. Om God te horen spreken. Om met elkaar bezig te zijn en God te horen spreken, aan elkaar door te geven en dan met elkaar te bepalen dat is de weg is die je moet gaan. Dan gaat het weer leven. Weet je, ik was een keer in Ermelo in de gemeente, toen ik in Ermelo, en er was een zakenman, een gepensioneerde zakenman, een keurige man, hij had zijn babbeltje goed bij zich, net zo prachtig stel als u. Keurig, ik weet niet of je zakenman bent, maar het ziet er wel keurig uit. Ja, excuus. Dat zien ze niet op de cd, maar oké. Ze weten wel wie altijd keurig vooraan zit. Ik weet niet meer of u gevraagd is, heeft iemand een getuigenis of dat hij zei, mag ik wat vertellen? Maar in ieder geval, die keurige zakenman, die gaat voor de katheder staan. En hij staat daar. En dat gaat zo. Ik denk, wat is dit nou toch? Een welsprekende man. Hij zegt, ik houd zoveel van de Heer Jezus. En toen hij dat zei, toen kwam de geest over de zaal. Dat werd een feest. Weet je, deze man had God ontmoet in die week voordat hij naar de kerk ging. And that's the difference. Dat maakt het hele verschil. En wil jij dat ook doen? Wil je ook zo door God gebruikt gaan worden? Dan moet je hem zoeken. En hij verlangt ernaar. Hij verlangt er meer naar om bij jou te zijn dan jij bij hem. Hij verlangt ernaar. Hij wil zo graag. Hij is zo trots op je. Hij vindt je zo kostbaar. Hij vindt het zo stoer dat je stand hebt blijven. Dat je bent blijven staan. Dat je stand hebt gehouden. Hij wil het zo graag. Vader, ik zou nog wel een uurtje wat willen vertellen van u, maar er is niemand beter dan u. Ik wil u vragen dat u ons door uw geest overtuigt, ook op deze moment. Dat het uw grote verlangen is om tot ons te praten. Heer, u wil ons zo graag de weg wijzen. U wil ons zo graag richting geven. U wil ons zo graag helen. U wil zo graag die pijn van ons in ontvangst nemen. U wil zo graag dat we het allemaal helemaal bij u zoeken. U wilt het zo graag, Vader. En ik dank u dat ik uw mond mocht zijn met al mijn beperkingen. Maar dank u wel dat u op dit moment werkt in onze harten. Dat u degene bent, de enige die ons hart kan bereiken. U kunt het. En ik dank u, Heer, dat u mij daarvoor geroepen hebt om mijn mond te openen. En ik dank u dat u aan het werk gaat in een ieder van ons. Om ons daar te krijgen waar u ons hebben wil. Heer, dat we niet zomaar het voorbij laten kabbelen. En we dadelijk weer aan de gevulde koeken gaan en de koffie. En dit was het weer en we gaan weer naar volgende week. Vader, ik wil u bidden dat er een aardbeving in ons hart plaatsvindt. Omdat u spreekt tot ons hart en zegt, ik wil bij jou zijn. Ik wil dat je mij zoekt, want ik verlang ernaar om bij jou te zijn. Ik wil u zo vragen, geweldige lieve Jezus, dat u ons tegemoet komt. U bent de enige die ons hart kan bereiken. U bent de enige, de almachtige, voor wie geen ding onmogelijk is. En daarom, Vader, wil ik u bidden dat u een prachtig werk doet in ons leven. En ik wil u zo vragen dat u ons opnieuw uitdaagt om achter u aan te gaan. Vader, ga uw gang. Ga uw gang. Vader, ga uw gang. Ik wil u zo bidden dat u op dit moment ik wil uitdagen zoals ook Mozes het deed. Nee. Ging met het volk 40 jaar door de woestijn. En vlak voordat ze naar het beloofde land gaan, vlak voor zijn sterven, zegt hij, vandaag bent u het volk van de Heer uw God geworden. Waren ze dan niet het volk van God? Ja, maar ze namen opnieuw toen, nadat hij de wet had gegeven, de zegen en de vloek had uitgesproken. Toen zei hij, vandaag bent u het volk van de Heer uw God geworden. Zo wil ik bidden, Vader, dat we weer opnieuw het volk worden van de Heer onze God. Dat we ons helemaal volledig aan u toe wijden. De uitdaging aangaan die deze ochtend tot ons is gekomen. En ik dank u voor de verhoring van mijn gebed. In Jezus' naam. Amen.